Goedemorgen allemaal. Iedereen die ik hier kan zien, een hele goede morgen, een hele goede dag. Dat wens ik jullie toe, maar ook aan u of aan jou die kijkt via KerkTV. Fijn dat jullie meekijken, meeluisteren, meedoen. Dankjewel daarvoor. Het woord van God is levend en krachtig. Ik lees die woorden in Hebreeën 4. Ik las ze, ik lees ze en ik merk dat zijn woorden, die kunnen niet zomaar aan je voorbij gaan. Het woord van God, uw woord, o God, het is levend, het is krachtig. Het woord van God. Woorden door hem gesproken. Gedachten die uit hem voortkomen. En al vanaf het begin van de schepping. Want de eerste woorden die door hem worden uitgesproken en die zijn opgetekend, die vinden we al in Genesis 1 vers 3. God zegt, laat er licht zijn. En er is licht. Het woord van God. Het door mensen destijds opgeschreven woord. God sprak. God spreekt nog steeds. Ook vandaag. Horen we hem? Hij zegt, laat er licht zijn in jouw leven. Hij zegt, ik werp licht op de situatie waarin je nu zit. Ik, jouw God, werp licht op dit moment op de situatie waarin jij nu zit. Horen we hem? Hoor jij hem? Het woord van God is levend en krachtig. Het is vol leven. Vol energie. En Gods woord, het prikkelt ons om het te lezen. Om het te horen. Om het te doen. Dat woord van God, mensen, het is zo uitnodigend. En voelen wij die aantrekkingskracht die eruit gaat van dat woord van God. Die aantrekkingskracht van het woord van God. En wordt dit hoorbaar en zichtbaar in ons leven. En vanuit dit levenwekkende woord van God wil ik enkele trefwoorden specifieke aandacht geven. En het zijn de woorden aanvaarding en veroordeling. Aanvaarding en veroordeling. Aanvaarding. Ons leven begint met aanvaard worden. Aanvaard door God. Geliefd bij hem. Bemind door hem. God houdt van alles wat hij schept. De bomen, de dieren, de planten, de mens. En in de Hof van Eden heeft hij regelmatig gesprekken met Adam en Eva. Waarover spraken zij? Ik kan het je niet vertellen, want ik was er niet bij. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de kwaliteit van hun gesprekken van een heel hoog niveau was. Zinvol, vol onderwijzing, gericht op de geestelijke ontwikkeling van de mens. Vol adem, vol leven. God wil zichzelf helemaal door hen laten kennen. En God begint ze vertrouwd te maken met zijn plan. En Adam en Eva, ze genieten van Gods aanwezigheid. Ze drinken zijn woorden in. En ze zijn heerlijk zichzelf vanuit de volkomen aanvaarding door God. Ook ons leven begint met aanvaard worden. Let op. Ons leven begint dus niet met, ik heb een slechte jeugd gehad. Of, ik heb weinig of geen liefde ontvangen. Nee, ons aanvaard worden door God, dat begon reeds bij onze conceptie en duurt eeuwig voort. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven, ik had de neiging om te zeggen, ik vond dat ik een rotjeugd had, ik wil er nooit meer over doen. Dat was het begin. Nee, het begin was dat ik aanvaard werd door God. Mijn schepper. Daar kan ik iets mee. En ik hoop jullie ook. De Hof van Eden. Wat een heerlijke sfeer, hemelsfeer. Maar na de zondeval verandert deze sfeer echter. Niet vanuit God, maar vanuit Satan. De sfeerverderver. De sfeerverpester. Wat ik bijzonder vond, ik liet dit printen en toen zag ik op de computer al dat de computer accepteert die woorden niet. Die kent die niet. Sfeerverderver, sfeerverpester. Ik vind het hele juiste woorden voor hem. Ik vind het perfect. Want schaamte, angst en schuldgevoelens, die doen een intrede in het leven van deze mooie eerste mensen. God blijft echter dezelfde. En God wil graag contact houden. Hij zoekt de mens op en vraagt die, waar ben je? Ach, waar ben je? Natuurlijk weet God wel waar zijn mensen zijn, dat weet hij altijd. Hij weet in welke situatie ze zijn terechtgekomen. Maar weten ze het zelf wel? De aanvaarding van God blijkt onveranderlijk, 100%. En zijn liefde kent geen voorwaarden. En God laat hem merken, ik ben die ik ben. Rotsvast, onaantastbaar, barmhartig, genadig. Goddelijke aanvaarding is blijvend, onder alle omstandigheden. Hoe kijkt God naar de mens? Hoe kijk jij naar de mens? Hoe kijk ik naar de mens? We zijn toch naar zijn beeld geschapen? Van God uit weet ik dat hij zegt, ik wil dat jij behouden wordt. Daarom gaf ik jou mijn zoon. Van Jezus uit hoor ik gaf mijn leven opdat jij eeuwig leeft. Veroordeling. Na de zondeval krijgt de mens te maken met veroordeling. En veroordeling, dat staat haaks op aanvaarding. Aanvaarding is vanuit liefde naar je toe halen. En veroordeling, dat wijst af, schept afstand. Ik heb van Damen erop nagekeken en die zegt veroordelen, dat is negatief oordelen, afkeuren, afwijzen. Doemen. Ik vind dat zo'n naar woord, hè? Doemen. Dat hoort bij hem. Ik dacht bij mezelf, oh, hoe zit het nu met die aanvaarding en die veroordeling? Ik denk, de bron van aanvaarding bent u, o God. En de bron van veroordeling, dat is de duivel. Dat willen we goed gescheiden houden. En aanvaarden, dat heeft te maken met de relatie tussen Gods geest en de geest van de mens, dus jouw geest. En veroordeling, dat tekent de relatie tussen een mens en een boze geest. En we komen die veroordeling al heel vroeg in de mensheid tegen. We gaan weer even terug naar die Hof van Eden. En Eva eet dan van de verboden vrucht. En ze laat haar echtgenoot hierin delen. Dan spreekt God Abraham hierop aan. En wat zegt Adam? De vrouw die u mij gegeven hebt. Ik zeg het expres wat vlak. Ik ga het anders zeggen. Adam zegt, de vrouw die u mij gegeven hebt. Veroordeel naar God toe. Ik kan het ook nog anders zeggen, de vrouw die u mij gegeven hebt. Dan veroordeelt hij de vrouw. God wordt veroordeeld en vervolgens wordt de mens veroordeeld. Dat gebeurt in de geestelijke wereld. Maar laten we nu niet naar Adam kijken, maar laten we maar dan zelf kijken. Hoe gemakkelijk gaan wij er zelf toe over? Heel snel je oordeel klaar hebben. Je hoort een half woord en je hebt een hele mening. Meteen spuien. Er gebeurt iets. Je leest iets. Je ziet iets op tv. Of iemand vertelt jou iets. En hoe snel, moet je in de gaten hebben, hoe snel ben je dan al bezig om je mening te vormen die de negatieve kant op gaat. Snelle luisteraars, snelle beslissers en vaak ook snelle veroordelers. Ik heb een aantal jaren vrij veel te maken gehad met gedetineerden. Biasklanten. En de meningen over deze mensen, die zijn nogal verdeeld. Het is maar goed dat ze vastzitten. hun verdiende loon. Als je zulke dingen doet, hoor eens, dan vraag je er toch om. Laat ze daar maar lekker zitten. Dat geeft een beetje rust in het gewone burgerleven. Zo, even gespuit en we gaan even orde. We gaan over tot de orde van de dag. Dat ben ik kwijt. Kan het anders? Kan het beter? Redden wij het, mensen? Redden wij het om veroordeling in te ruilen voor bewogenheid? Hoe is die ander daar terechtgekomen? Wat heeft hem of haar bewogen om die misdaad te begaan? Wat is er eigenlijk aan vooraf gegaan? Gewoon een beetje belangstelling tonen voor die persoon. Bereid zijn om je te verdiepen in het verleden van zo iemand. En ook de vraag te stellen aan jezelf. Wie heeft hem geïnspireerd om zoiets te doen? Luister goed. Dit vergoedt de misstap niet. Maar je groeit wel toe naar begrip. De ander leren begrijpen. En weet je wat ik daar zo mooi aan vind? Dan zit je niet meer tegenover zo iemand. Nee, dan sta je naast hem. Je zit niet meer tegenover hem, maar je staat naast hem. Veroordeling. Veroordeling boort jou de grond in. Aanvaarding, dat voert je de hemel in. Tot die conclusie kom ik. We gaan nu naar een filmpje kijken over een schaapherder. Ik heb dat filmpje ontvangen van Mirjam van der Vecht. Die geeft heel veel cursussen, stiltecursussen noem ik het maar. En ik begrijp eruit dat zij eigenlijk stilte een hele grote plek geeft in haar leven. Omdat zij gelooft en ervaart dat in de stilte hele mooie dingen gebeuren. Nou, ze is niet de enige. Ik ervaar ook mooie dingen in die stilte. En ik denk jullie allemaal ook. We gaan nu naar het filmpje kijken.
Vandaag is het thema het wezenlijke belang van mijn waardigheid, van mijn bestaansrecht te hebben gevonden. Ik vond vreugde in het bestaan als schaapherder en nog steeds draag ik een plukje schapenwol bij me. Misschien vindt u dat het niet lekker ruikt. Ik word er alleen maar blij van. Die schapenwol doet me herinneren aan een hele rijke tijd. In de stilte van de Veluwe, met mijn kudde, mijn dieren, mijn honden. Toch kwam daar een eind aan, in wat ik maar noem mijn laatste wintertijd. Ik begon de uren af te tellen, voordat ik weer terug mocht naar de schaapskooi. Ik begon last te krijgen van de kou, terwijl het me voorheen nooit deerde. Langzamerhand werd ik minder blij en werd dat prachtige herderlijke bestaan voor mij te zwaar. En toen heb ik afscheid moeten nemen van die jeugddroom die toch werkelijkheid leek te zijn geworden. Wij staan hier bij een omgevallen boom. Hij ziet er niet uit. Hij is gebroken. Er zitten schimmels op. Hij is los van zijn wortels. Er zit worm in. Dit is het gevoel wat ik had toen ik de heide moest verlaten. De droom, het landschap, de dieren waar ik zo van hield. En wat was er over? Een en al dorheid. Ik ben toen in de war geweest. Ik heb me afgevraagd, wie ben ik dan als ik een dor mens ben geworden? En hoe kan het? Er kwam een nieuw besef in mij. Dat ik met mijn dorheid, met mijn ervaringen van gebrokenheid, los van de wortels, dat ik met mijn blues, met mijn rauwheid, juist welkom ben bij de Schepper, bij het evangelie. Voor mij was dat werkelijk een nieuw bewustzijn. Dus ik hoef niet eerst eruit te zijn en blij te zijn. Nee. De nabijheid die ik van de Heere God verstond was, ik ben nabij in deze status van verval. Mijn ontdekkingstocht op weg naar verder herstel, die heeft me nogal verrast en dat wil ik graag met je delen. Ik ontdekte dat ik een waardigheid heb. Dat ik als mens in alle omstandigheden mag weten. Ik mag er zijn. Ik mag staan. Ik mag ruimte innemen. Ik heb een staansrecht gekregen. Nou, dat is zo'n vreugde en daar heb ik wat regels over geschreven en die wil ik graag aan je meegeven. En dat is dit. Vier vandaag het wonder dat de bron van alle goeds jouw ademtocht vandaag een nieuwe ruimte geeft. In vriendschap jouw bestaansrecht biedt. Ga maar. Besta maar. Wees maar. En ben.
Het ontroert me opnieuw. Ik word hier stil van. Misschien omdat ik zoveel van de eigen leven niet herken. Het doet me zoveel. Wat deze man zegt. Wat me dan vooral treft. En wat ik zo mooi vind om door te mogen geven. Je hoeft niet vanuit die situatie eerst goed weer te kunnen presteren. En weer goed te kunnen functioneren. Nee, in die kaalheid en die dorheid. U aanvaardt mij. Uw liefde is zo levensgroot. Het ontroert mij opnieuw. En wat hij dan zegt. Ga maar, zegt hij tegen ons. Ga maar. Besta maar. Wees maar. En ben. Ik vind het prachtig. Laten we dat meenemen naar huis. Je aanvaardt weten door God. Hoe diep gaat het met mij, met jou? En ik denk dat dit persoonlijk heel verschillend kan zijn. Want in hoeverre aanvaard ik mezelf? Als het lekker gaat, lukt dat wel. Als ik het moeilijk heb, als dingen waar ik al langere tijd last van heb nog steeds niet veranderen, in hoeverre aanvaard ik mezelf? Als ik veroordeeld word of me veroordeeld voel, ben ik dan ook nog zo blij met mezelf? Geniet ik dan, o Heer, misschien wel juist dan ook van uw aanvaarding? Ik heb hierin nog een weg te gaan. Want verwerping en veroordeling kunnen mijn innerlijke blijdschap nog wel eens aardig torpederen. Mijn aanvaard zijn door God mag stabieler worden. Heer, bid ik dan, laat uw aanvaarding nog meer mijn hart raken. Het diepste van mijn ziel. U zegt, heb mij lief. En heb je naaste lief als jezelf. Eén zijn met Gods diepe aanvaarding is zo nodig. Om jezelf echt te aanvaarden zoals hij jou aanvaardt. Het is nodig om de ander te aanvaarden zoals jij zelf aanvaard wordt. Heer, uw liefde aanvaarden. Uw vergeving aanvaarden. Ook uw correctie aanvaarden. Je waarde vinden. Hervinden soms. Herontdekken. Wie laat ik eigenlijk mijn waarde bepalen? Mijn vrienden? Mijn prestaties? Oh ja? En als ik dan niet meer in staat ben dat en dat te presteren, keldert dan mijn waarde. Maar mijn waarde is toch geen aandeel? Kijk, een aandeel dat kan stijgen en dat kan dalen. De schokkende gebeurtenis is in staat om op effectenbeurs een crisis te veroorzaken. En soms alleen al een uitspraak of een actie van een vooraanstaande regeringsleider kan invloed hebben op aandelen, de waarde daarvan. Hoe zit het nou met mijn waarde? Ik heb dat destijds als volgt verwoord. Mijn waarde, niet bepaald door prestaties, niet onderhevig aan inflatie, maar waardevast in eeuwigheid. Mijn waarde. Niet te schatten, niet te vatten door de wereld, een geheim van de hemel. Uw liefde voor mij, uw aanvaarding van de mens, vast verankerd in uw hart. Dat filmpje, dat kreeg ik digitaal toegestuurd van Anneke. En daar was ik heel blij mee. Het heeft zoveel indruk op mij gemaakt en ik denk op heel veel mensen. En terwijl ik dat filmpje bekeek, dacht ik onmiddellijk aan mijn broer. Mijn broer is iemand die altijd klaar staat voor de ander. Een soort echte goeddoener. Tot hij, kort geleden, in de situatie kwam dat hij dit door omstandigheden niet meer kon doen. Hij kreeg te maken met opzien tegen, hij. Hij kreeg te maken met depressiviteit, hij. Hij kwam bij een psycholoog terecht. Zeg Gerrit, ik heb nooit gedacht dat meer zou overkomen, dat ik bij een psycholoog terecht zou komen. Zijn waardigheid was in hevige mate aangetast en zijn gedachte was, wat stel ik nu nog voor? En wat een parallel met het gebeuren van de schaapherder. En ik besloot dit filmpje digitaal naar hem door te sturen. En de volgende dag kwam het weer in mijn gedachten. Ik denk, oh ja, ik heb hem dus dat filmpje gestuurd. Hij zal wel denken, die vrome broer van me moet weer zoiets sturen. Waarom denk ik zo? Wat verwacht ik eigenlijk? Ik kreeg de woorden, veroordeel niet, zegen hem. Ik werd stil. Dit is zo'n moment om bij stil te staan en de volle aandacht te geven. Zegenen in plaats van veroordelen. God zendt zijn woord aan zijn mens, aan ons. Maar is bij hem ooit de gedachte, ze zullen er wel geen tijd voor hebben. Ze zullen het wel vroom gepraat vinden. God kent zulke gedachten niet. God zendt zijn woord en met zijn woord zendt hij zijn zegen mee. Dat doet hij, dus jij nu of straks ook. Dus ik nu of zeker straks ook. Regelmatig loopt een man voor ons appartement langs om zijn hondje uit te laten. Nors gezicht, chagrijnig. Bepaalt geen uitstraling om contact mee te maken. En dan hebben we nieuwjaarsreceptie. Gezellig met de bewoners van ons appartement wat drinken, gevolgd door een heerlijk diner. En wat gebeurt? De man die ik zojuist noemde, die komt naast me zitten. Klaar ben je? Nee, dan begint het. Ik moet even iets overwinnen. En ik ga een gesprek met hem aan. En na verloop van tijd blijkt hij zo mee te vallen, ik ontdek humor. Ook ontdek ik dat ik me verkeken heb op hem. Ik liet me door zijn uiterlijk verhinderen om zijn binnenkant te ontdekken. Dat kan en mag anders. Vroeger werd in mijn milieu in ieder geval vaak gezegd van, de eerste indruk is de beste. Daar ben ik helemaal van teruggekomen. Laat je niet misleiden. Samuel krijgt van God de opdracht om een van de zoons van Izzi te salven tot koning. En als eerste ziet hij Eliam, een brede, rijzige gestalte. Hij denkt, raak, dat is hem. Mooi mis. De Heer zegt tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. Kijk ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Zie niet aan wat voor ogen is. Ik, Samuel, ik zie het hart aan. We beoordelen en veroordelen nog zo gemakkelijk naar het uiterlijk, naar het oppervlakkige. En dat veroordelen kan soms heel subtiel te werk gaan, dat heb ik gemerkt. Ook bij christenen, ook bij volle evangelie mensen. Laat ons niks verbeelden. En bij veroordeling gaat het niet alleen om wat we zeggen en doen, het begint in ons denken, in onze gedachten. Ons denken moet vernieuwd worden, gezuiverd, gereinigd. En een rein denken vindt vervolg in een zuiver spreken en een goed doen. God ziet het hart aan. En hij wil dat we hem daarin volgen. En wat ik belangrijk vind, dit. Geloof, heb het geloof dat ieder mens iets van God in zich heeft. Hoe die mens zich ook gedraagt. Geloof dat ieder mens iets van God in zich heeft. Ga daarnaar op zoek. En sluit daarop aan. Dat doet God ook. Dat heeft hij ook bij jou gedaan. Dat heeft hij bij mij gedaan. Dat heeft hij bij jou gedaan. Dat doet hij bij iedereen. Laten wij God daarin volgen. Kijken naar elkaar en naar de ander vanuit een andere geest. Vanuit Gods geest. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 1. Nu is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling voor hen die in hem geloven. Die met hem, uit Jezus leven. Steeds meer één worden met hem. Verticaal verbonden met Jezus. En dat horizontaal uitleven naar de mensen om je heen. En betekent dit nu dat je nooit meer veroordeeld wordt? Nee, dat geloof ik niet. De duivel zal altijd proberen om zeker een kind van God te veroordelen. Dat is zijn dagelijkse werk. Tot wanneer? Ik citeer vanuit Openbaringen 12. Er breekt oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen binden de strijd aan met de draak. En de draak en zijn engelen bieden tegenstand, maar ze worden verslagen. Dan heb ik de neiging om te roepen, halleluja! En dan ga ik weer verder. Ik lees verder. Sindsdien is er voor hen geen plaats meer in de hemel. De grote draak wordt op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd. Hij die de hele wereld misleidt. En samen met zijn engelen wordt hij dan op de aarde gegooid. En dan hoor ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want, en dan komt hij. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht aanklaagde, is ten val gebracht. Dat is gebeurd. Dat gaat gebeuren. En Paulus zegt in Romeinen 8, wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Voor hen en voor ons is dus elke veroordeling volkomen onterecht. We zijn vrijgekocht door het bloed van het Lam. Nu is het aan ons om elke veroordeling van ons lijf te leren houden. En het is soms best een hele klus. Maar Jezus is ons hierin voortgegaan. Hij werd voortdurend veroordeeld. Door de duivel. Ook door mensen die zich door de duivel hebben laten inspireren. Het kostte hem zelfs zijn leven. Maar aan het kruis horen zijn woorden, Vader vergeef het hen, want ze beseffen niet waar ze mee bezig zijn. Onrecht aankunnen. Dit verdragen. Elkaar aanvaarden. Alles van elkaar leren verdragen. ook als je door de ander veroordeeld wordt. Betaal dan niet met gelijke munt terug. Veroordeel dan niet, maar zegen. Dat is een heilige opdracht die de Heer ons vanmorgen geeft. De ander aanvaarden zoals de Heer ons aanvaardt. Dat is elkaar aanvaarden vanuit een andere geest. Ik heb die aanvaarding voor mezelf in een bepaalde vorm neergezet en uitgewerkt. Dat gaan we nu op de biemen zien. Uw aanvaarding mogen wij gaan ervaren als een stroom van genade die onze gehavende ziel geneest. Elke leugen, elke aanklacht moet wijken voor het licht van uw liefde. Uw liefde. Een veilige haven waarin wij mogen herstellen van tijdens stormen opgelopen schade. U bemint ons. U aanvaardt ons. U bent vol genade. Leef van hieruit. Leef als een vrijgemaakte. Ik vind het wel eens leuk, soms kunnen de mensen aan je vragen met anders denken, anders geloven. Wat ben jij? Ben je hervormd of gereformeerd? Ik vind het wel leuk om te zeggen, ik ben vrijgemaakt. Ja. In Johannes 8, vers 36 staat er, je bent door de Zoon vrijgemaakt met een vraagteken. Dan ben je ook werkelijk vrij. En voeg eraan toe, geloof dit en gedraag je ernaar. Nog een tekst die ik belangrijk vond, vanuit 2 Korinthe 5, vers 16. Vroeger beoordeelden we de ander naar de maatstaven van de wereld. Maar nu beoordelen we niemand meer volgens de maatstaven van de wereld. Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Veroordeling is ingeruild voor aanvaarding. Daar moeten we naartoe. Niet langer aanzien wat voor ogen is, maar het hart van de ander zoeken. Die schaapherder had een droom, een jongensdroom. Het ging over, ik zie hem met die kudde, over die hei gaan en zo. Het is prachtig. Wat ik belangrijk vind, wat is jouw droom? Als je nou eens dit hoort over aanvaarding van God. En met hoe je met de ander mag omgaan, leren omgaan, hè? Wat is dan jouw droom? En ik wil het graag als huiswerk meegeven voor deze week. Amen. We gaan met elkaar zingen, dus muzikanten, kom hè. Lied.